Iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. Eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, want alzo, doch alzo als door vuur. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in ulieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ik wil mij met de woorden die u afgedrukt vindt op de liturgie aan u verbinden als uw derde predikant. 1 Korinthe 3 vers 9, deze verzen. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Gemeente, nadat Paulus in het kort het betrekkelijke van al het menselijke werk heeft aangetoond, gaat hij mede met het u voorgelezen schriftgedeelte vanaf het 9e vers ook duidelijk aantonen dat God, ondanks al het betrekkelijke in mensenogen en van mensenzijde, toch dat wat gebrekkig is, wil gebruiken om zijn gemeente te bouwen en te bewaren. We willen het kort bij dit 9e vers met elkaar stilstaan onder het thema van het geheim van de christelijke gemeente. Achtereenvolgens twee korte, eenvoudige gedachten. Ik wil met u nadenken over de bouwlieden. In de tweede plaats een moment stilstaan bij het bouwwerk. Het geheim van de christelijke gemeente. We letten achtereenvolgens op de bouwlieden. En in de tweede en laatste plaats staan we stil bij het bouwwerk. Het is heel duidelijk dat in het 9e vers, de tekst waarmee ik mij dus mag verbinden aan u als uw nieuwe herder en leraar, Paulus eigenlijk overgaat met het gebruiken van een ander beeld. Hij heeft al eerder, en hij zal dat ook later, niet alleen in deze zendbrief, maar ook in andere zendbrieven, onder beeldende vormen duidelijk gaan maken dat God bezig is in deze ondergaande wereld, dat wat de mens door de zonde bedorven heeft, toch door zijn genade te herstellen. En dat Paulus eerder het beeld van het akkerwerk, Gods akkerwerk, zijt gij, gebruikt heeft, gaat in het 9e vers over met het overbekende Bijbelse beeld van Gods gebouw, de tempel des Heren, het huis van onze God. Om daarmee aan te tonen dat God op deze weg en langs deze wijze zijn gemeente hier op aarde sticht en zal bewaren tot op de jongste dag van de wederkomst van Christus. En dat het hem behaagt door de dienst van medearbeiders ook mede aan zijn gemeente te werken. Maar, zoals we het gehoord hebben, het eigenlijke werk heeft God met eerbied gezegd aan zichzelf toebehouden. Voorbehouden, want God is het die de wasdom geeft. En daarom valt ook alle nadruk in ons 9e vers op God zelf. Niet op de medearbeider, zelfs niet op het akkerwerk, zelfs niet op het gebouw. Maar we hebben vers 9 dan ook zo te lezen met de nadruk, de klemtoon op Gods naam. Want wij zijn Gods medearbeiders. Ook al is de bijdrage van die medearbeiders in de wijngaard des Heren betrekkelijk, toch wil God er gebruik van maken. Omdat hij die God is die altijd middelijk werkt en daarom ook mensen tot zijn dienst geroepen en verkoren heeft om met hem, in afhankelijkheid van hem, de bediening van zijn Heilige Geest mede te werken aan de gemeente die zijn naam mag dragen in deze wereld. We proeven dan ook iets van verwondering in de belijdenis van Paulus, nadat hij de gemeente, met name in de versen 6 en 7 van ditzelfde teksthoofdstuk, heeft moeten vermanen en bestraffen. Want wij zijn Gods medearbeiders. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Als Paulus nu overgaat met het beklemtonen van, niet tegenstaande van alles wat u beweert, gezegd en gedacht hebt, wij zijn nochtans Gods medearbeiders, dan is dat vanuit de toon van de ootmoed, vanuit die diepe verwondering dat de Heere zich nog van mensen wil laten bedienen. Want hij heeft ten diepste geen mens nodig. Hij is die God die dan van geen mensenhand gediend hoeft te worden als iets behoevende. Maar hij wil in zijn onbegrijpelijke goedheid nog mensen inschakelen bij dat wonderlijke werk van de bouw, de planting, de bewaring en de voleinding van zijn gemeente in deze wereld. Om voortgang te doen vinden het voortreffelijke werk wat Gods liefste werk ten diepste is. Om verloren zondaren in zichzelf te behouden voor een eeuwig verderf. Medearbeider van God te zijn. Medearbeider van Christus te mogen weten is dan op zichzelf al een groot wonder. En enkel een blijk van Gods onverdiende genade in het leven van elke dienaar. Paulus kan er maar geen genoeg van krijgen dat telkens weer te blijven herhalen. Het was kennelijk ook in zijn dagen al nodig. Om niet de aandacht te vestigen op een mens, maar op de Heere alleen. Wat Paulus hier in 1 Korinthe 3 vers 9 dan ook zegt, is niets anders als de vertolking van zijn belijden verderop in deze eerste zendbrief. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij bewezen is niet ijdel geweest. En hier zegt hij eigenlijk niets anders. Het slotgedeelte van onze schriftlezing. Niemand dan roemen op mensen. Want God, gemeente, kan echt wel zonder ons zijn werk voltooien. God kan zonder ons allen toch het werk der zaligheid uitvoeren. Maar wij kunnen niet buiten hem. Arm en te beklagen is die mens die anders meent, die anders denkt of anders durft te veronderstellen. Teleurstellingen zullen die mens dan ook niet bespaard blijven. Als hij zijn verwachting, zijn vertrouwen, zijn levenshuis bouwt op welke dienaar, medearbeider in Gods huis blijft stellen op een mens van welke naam dan ook. Gemeente, diezelfde gevaren die Paulus al in zijn tijd heeft moeten signaleren, bedreigen ook ons kerkelijk leven. En ik denk dat u dat niet alleen strikt moet opvatten, ook al weet u zichzelf als gemeente van Urk Maranatha ongetwijfeld het meest aangesproken vanmiddag. Maar toch is het niet helemaal correct om dat alleen te enten op deze plaatselijke situatie. Ik denk dat we alle kerken van de gereformeerde gezind in Nederland en eigenlijk waar ook ter wereld waar God zijn bouwwerk begonnen is, er aandacht voor moeten blijven hebben wat de apostel eenmaal gesproken heeft. Want we hebben te maken met een heilig God die jaloers is op zijn eer en die eer zeker aan geen mensen wil geven. En niet dan tot onze schade laten we dan ook dit vermaan en deze waarschuwing achterwegen in een dienst als vanmiddag. Een dienst van bevestiging, een dienst waarin ik ook intreden mag doen. Want dominees, ze komen en ze gaan. En ze blijven slechts voor een tijd op de plaats en door de Here gewezen. En dominees zijn dan ook niet het eigendom van de gemeente. Ook niet in loondienst bij een of andere kerkraad. Maar als het goed is weten zij zich het eigendom, het wettig eigendom van de koning der kerk, Christus zelf. Wat de apostel nu heeft gezegd in dit derde hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Dat zou ik eigenlijk zonder dat ik parallellen ga trekken en allerlei vergelijkingen ga maken tussen de grote handelsstad van Korinthe en de vissersplaats Urk. Toch zou ik dat ten dele willen overnemen en ook u en mezelf en de andere broeders in het ambt ook willen voorhouden. Iedere dienaar in welk ambt ook door de Here gesteld heeft zijn eigen taak en zijn eigen roeping. Afgezien van het algemene waarop we weer gewezen zijn in de lezing van het bevestigingsformulier zo even. Het is de één gegeven, zo hebben we gehoord, om te planten, een ander om nat te maken, een derde moet misschien ploegen. Of verstrooien, uitdrukken hetgeen geplant is, als ik denk aan de bijzondere roeping waarmee de profeet Jeremia geroepen is. Maar allen hebben zij te woekeren met de van God ontvangen gaven. En Paulus zegt in al die verscheidenheid die er was tussen hem en Apollos en Cephas, in het 8e vers, maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Met andere woorden, speel Gods dienstknechten niet tegen elkaar uit. Het zijn medearbeiders. Ze mogen elkaar aanvullen. Daarin waarin de een misschien tekortschiet, mag de ander aanvullen, tegemoet komen, vergoeden. En dat elk naar de mate van de gave die God hem of een ander heeft verleend. En ze behoren dan dat werk wel in grote getrouwheid te doen. Getrouwheid die zal moeten blijken uit die diepe beleefde afhankelijkheid van God. Van wie we niet genoeg gemeente kunnen getuigen dat hij het is en hij uitsluitend die de wasdom geeft. Hij is, om met het woord uit de psalmen en andere gedeelten uit het Nieuwe Testament te spreken, die grote bouwheer en kunstenaar alleen. En als Paulus dan ook in dit 9e vers de gemeente gaat wijzen op haar hoge roeping en op haar bijzondere plaats in deze wereld, dan laat hij daar alle nadruk op vallen, opdat ze haar verantwoordelijkheid ook zou verstaan. Gods gebouw zijt gij. En hij doet dat beslist niet om even de aandacht nu eens van zichzelf of van die andere medearbeiders af te wenden. Maar hij doet dat met volle overtuiging. Opdat de gemeente en de dienaar of de dienaars uitsluitend en alleen hun verwachting zouden stellen op hem van wie in het geloof geroemd mag worden. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunstbewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Het is een wonder, gemeente, en ik hoop dat we het vanmiddag ook aanvoelen. Dat God mensen heeft geroepen om de mond des Heren te zijn. Op de plaats door hemzelf aangewezen. Een wonder, ja, want als we de Bijbel kennen, Gods woord terugbladeren, dan weten we dat de Heere even veel recht had gehad om deze dienst te laten uitrichten door de dienst der engelen. Het kerstevangelie is toch het eerst verkondigd door de engel, de engelen uit de hemel. Zo is het gegaan met het paasevangelie, de eerste boodschap. Hij is hier niet, hij is waarlijk opgestaan. Een engel daalde af. Hemelvaart. En dan wordt het ineens met Pinkster anders. God de Heilige Geest doet zijn werk in en door mensen. En vanaf die tijd zien we het in de nieuwtestamentische gemeentesituatie heel duidelijk. God verkiest medearbeiders tot dit voortreffelijke, maar zozeer en hoogverantwoordelijk werk. Dienaar van het goddelijke woord te zijn. De eerste gedachte is dus een groot wonder dat er sprake mag zijn van bouwlieden in de gemeente des Heren. Maar onze tekst laat ons nog een veel groter wonder zien en horen, gemeente, namelijk het grote wonder dat God nu zondaren heeft verkoren tot de zaligheid. En dat van eeuwigheid af uit het ganse menselijke geslacht. Woorden waaraan we ook net zo indringend weer herinnerd zijn. Toen, als in een pennenstreek, enkele schriftgegevens op een rij werden gesteld vanuit het formulier waarmee de dienaren van het goddelijke woord bevestigd mogen worden. Een ondoorgrondelijk geheim, vandaar ook het thema waarover we met elkaar mogen nadenken. Het geheim van de christelijke gemeente. Ondoorgrondelijk, nooit te verstaan, een eeuwig blijvend mysterie. Dat God nog met deze van hem afgevallen wereld te doen wil hebben. En een kerk die van huis uit van nature eigenlijk in geen enkel opzicht zich onderscheidt, ook al behoort zij zich te onderscheiden van deze tegenwoordige wereld. God wil wonen en werken door zijn woord en geest in zijn kerk, zijn gemeente, zijn huis. Die heilige plaats waar hij wil verkeren, juist na Pinksteren. Als in zijn eigen tempel, Paulus zegt dat ook in het slotgedeelte van 1 Korinthe 3. Gods gebouw zijt gij, maar we mogen het ook zo zeggen, Gods tempel zijt gij. En die plaats is de Heere heilig. En dat legt de grootste verantwoordelijkheid op de kerk, op de plaatselijke gemeente. Gods gebouw zijt gij. Gods tempel en na Pinksteren wordt het eigenlijk al persoonlijker. Wil God de Heilige Geest in mensenharten woning maken. Plaats maken voor zichzelf. Zo geldt het van en voor elke waargelovige na Pinksteren. Tempel van de Heilige Geest. En op die bijzondere plaats binnen de muren van zijn bouwwerk stelt en roept hij dienaren in de dienst der verzoening. Waar het evangelie van zijn genade, van het bloed van Christus, als een middel in zijn hand mag dienen tot voltooiing van zijn werk. Mensen te behouden van dit verkeerd geslacht. Mensen die in Adam al gekozen hebben voor de dood. Wordt nu het leven voorgesteld in hem die alleen het leven is en het leven heeft. En bij machten, ja zeer gewillig en bereid, ook het leven uit te delen aan een iegelijk die gelooft. God in Christus die in zijn eigen zoon het fundament gelegd heeft. Dat de eeuwigheid zal verduren, waar de hel aan kan gaan tornen en dat ook zeker zoekt te doen. Maar Gods woord houdt stand tot een eeuwigheid en zijn werk zal ook geen duimbreed wijken. Dat is het grootste wonder. En dat moet ons ook vanmiddag heel duidelijk voor de aandacht blijven staan. God zet ook in deze tijd, in deze donkere dagen, in geestelijk opzicht gesproken, zijn werk voort. Door de hand van de middelaar Gods en der mensen. Onze Heer Jezus Christus. En op dat fundament door hem gelegd met zijn eigen leven. Bouwt God nu voort. En bewaart hij zijn gemeente. En bindt hij ze aan dat enige betrouwbare, vast en onbewegelijk fundament. Ja, juist in onze dagen. In onze jaren, te midden van een wereld en een wereldsituatie waaraan alles aan de dood en de vergankelijkheid, ja het verderf ook tijdelijk bezien gesproken, onderhevig schijnt te zijn. Maar is dat dan geen groot wonder? Niet dat ik vanmiddag aan u verbonden mag worden. Niet dat God weer een nieuwe dienaar geeft, ook al mogen we dat niet gering achten. Maar het grootste wonder is dit. Dat God nog met de wereld en met de kerk in de wereld te doen wil hebben. Paulus kan er maar geen genoeg van krijgen om te roemen in vrije gunst alleen. Die eeuwig God bewogen heeft om naar schuldige, afvallige en afkerige mensenkinderen om te zien. Met klem en met heilige aandrang heeft hij de gemeente daarop willen wijzen. Wij zijn niets. Wij zijn onbetekenend. We zijn slechts middel in Gods hand. Medearbeiders. En u bent niet van mij. U bent niet van Apollos. Maar gij zijt Gods gebouw. Dat wil zeggen, de Heere heeft u zelf samengeroepen. Onder de verkondiging van ditzelfde evangelie. Heeft u gefundeerd, althans gewezen, op het getuigenis dat de eeuwen zal verduren van de apostelen en de profeten. En voor velen van u, Corinthiërs, was dit woord, Jezus Christus en dien gekruisigd, eertijds een dwaasheid en een grote ergernis. Maar nu u, voor wie tot geloof gekomen zijt, een kracht Gods. Tot zaligheid en tot behoud. Het beeld van het bouwwerk waar Paulus in het 9e vers dus heel duidelijk toe over is gegaan, is door hem een geliefd beeld geweest. Hij heeft het meer gebruikt, als ik alleen maar wijs naar de bekende kerkbrief, de brief aan de gemeente van Efeze. Ook daar, met name in het 2e hoofdstuk, gebruikt hij hetzelfde beeld om enigszins het geheim van de christelijke gemeente te kunnen verklaren. Hij probeert onder woorden te brengen wat eigenlijk in mensenwoorden niet is uit te drukken. En daarom gebruikt hij het beeld van een gebouw, een bouwwerk, een huis. Maar dan wel te verstaan een geestelijk huis. Waar het fundament door God in zijn eigen zoon gelegd is. En waarop God nu mensen, die van nature dood lagen in de misdaden en de zonde, door het wonderlijke werk van de wedergeboorte wil gaan inlijven tot levende stenen. En zo bouwt God en zo werkt de Heere, in alle eenvoud samengevat door de verkondiging van het kruisevangelie. Het fundament, zegt Paulus dan in Efeze 2. Der apostelen en der profeten, maar van wie Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En op dat fundament, gemeente, moeten onze ogen het allermeest gericht zijn. Dat fundament, Jezus Christus en dien gekruisigd, verdient nu alle aandacht. Niet de dienaar die mag heen verwijzen naar die vaste grond van uw aller behoud. De kerk heeft het vandaag niet gemakkelijk. Zegt de mens in de wereld, zegt de kerkmens die wat pessimistisch gestemd is. Het is waar, het is geen reden om optimistisch in het kerkelijke leven te zien. En de buitenkerkelijke laten het ons veel duidelijker weten en horen dan dat wij vaak willen horen. Dat de kerk op haar retour schijnt te zijn. Dat er zo weinig voor de mens die nog niets of nauwelijks iets weet van Gods woord. Er eigenlijk weinig is dat trekt. Weinig aantrekkelijks. En in Korinthe, de Bijbel is zo levensecht en komt zo dicht ook naar ons toe vanmiddag in deze bijzondere dienst. Was het al niet anders? Wat een verdeeldheid, wat een twist, wat een haat, wat een nijd, wat een oneenigheid. Wat een gekibbel, wat een geklets, wat een opgaan in bijzaken en dat in het voorbijgaan van de hoofdzaak. Gods gebouw zijt gij. Gaat u het wondergemeente aanvoelen, gaat u het proeven. Gods gebouw zijt gij. Ik moet me vanmiddag binden, maar leest u de Korinthebrief maar eens door. Dan was dat eigenlijk een gemeente waar naar de mens gesproken weinig goeds van gezegd kon worden. Allerlei ergelijke zonden buiten de zonde van partijschappen die al genoemd zijn door dominee Vlietstra en zoveel anderen, waren er nog veel grovere zonden. Maar nu laat God het toch weten. Gij zijt mijn gebouw. De Heere wil zich inlaten met zondaar. Hij is niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar om te roepen zondaren tot bekering. Hij wil ze wassen en reinigen in het alles reinigende bloed van Jezus Christus alleen. En dat maakt de kerk tot een wonderlijke plaats. Dat maakt het verstaan van Gods gemeente hier op aarde tot een wonderlijk geheim. In meer dan één opzicht, maar daarom ook niet minder tot een verantwoordelijke plaats. Een verantwoordelijke plaats, jazeker. We leven, althans wat het kerkelijke jaar betreft, in de weken na Pinksteren. Toen in het bijzonder is toch juist direct aan dit fundament verbonden de kerk ook werkvloer geworden van de Heilige Geest. God werkt middelijk door medearbeiders, middelijk door zijn woord en de toepassing van zijn Heilige Geest. Hij zoekt mensen zelfs op. Hij roept ze samen. Hij trekt door zijn genade en dat onweerstandelijk. Zodat degene die eertijds niet wilde, dat moest ook gezegd worden tegen het merendeel in de gemeente van Korinthe en van Efeze, nu metterdaad zullen willen. Hij wil zich verzoenen met hen. Of liever gezegd, de mens verzoenen met zichzelf. In Christus Jezus. En zo zendt hij zijn medearbeiders uit. Alsof hij door hen zou toeroepen, laat u met God verzoenen. Hij wil ze terugbrengen in de weg van geloof en bekering. En ze zo een plaats geven, inlijven in dat wonderlijke bouwwerk wat spreekt van zijn soevereine almacht en vrijmacht. Dat is nu Gods heerlijke werk. Alles wat mensen op de heerlijkheid van de kerk zoeken af te dingen. En soms hebben ze het gelijk aan hun kant. Als we alleen maar ingaan op de zwarte schaduwzijde van het kerkelijke leven. Dat mogen we nooit zoeken recht te spreken. Niet zoeken te verbloemen. Wel ondanks het vele dat met recht ook tot onze schuld en schaamte van ons als leden van datzelfde huis gezegd zou moeten worden, is en blijft dit toch onwrikbaar vaststaan. Het is de heerlijkheid van Gods eigen werk dat de duurzaamheid en de volmaaktheid is gegarandeerd in Christus alleen. Oh, het is zeker waar, alles wat de mens bouwt hier beneden is aan de vergankelijkheid onderworpen. Ook het mooiste huis, het mooiste bouwwerk op Urk en in de onmiddellijke omgeving. Alles kan stelselmatig toch tot een zekere doel schijnen te beantwoorden. Wat uit het stof is neemt een eind door de tijd die alles schendt. Van de kerk wordt soms hetzelfde gedacht. Ook al is dat op Urk soms wat anders, maar dat is alleen maar de buitenkant. Als God het hier heeft over zijn gebouw, dan hebben we dat denk ik toch ook naar mijn overtuiging in de eerste plaats ook zeker te lezen als de kerk die hier wordt aangeduid met een hoofdletter. Gods strijdende kerk, waarop juist zoveel aanslagen worden gericht. Er wordt getornd, zei ik al, aan het fundament. Aanslagen van buiten, maar ook aanslagen van binnenuit. Een aanslag is het immers. U kent het. U hebt ervan horen zeggen. U hebt het ook kunnen lezen. Aanslagen worden er gepleegd als vanuit de hel zelf komend. Op het fundament van het betrouwbare evangelie. Waarvan Paulus heeft gezegd, indien er een mens, ja zo er een engel uit de hemel kwam, u een ander evangelie zou verkondigen, hetgeen ik u verkondigd heb, die zij vervloekt. En dat moeten we nog verstaan, ook in onze tijd. Er worden aanslagen gepleegd, zelfs van binnenuit de kerk, op de betrouwbaarheid van het evangelie van Jezus Christus. Of er worden vraagtekens bij geplaatst. Vraagtekens bij Gods soevereiniteit, bij zijn eeuwig welbehagen, bij zijn verkiezing van eeuwigheid. Er worden vraagtekens gesteld ook bij de overvloeiende genade die er is in Jezus Christus alleen. Er wordt een vraagteken gesteld of dat offer wel genoegzaam is. Er wordt afgedongen op de algenoegzaamheid, de heerlijkheid en de schoonheid van de Heere als de koning van zijn duur gekochte gemeente. Maar aan de andere kant, gemeente, moeten we ook niet gering achten het grote gevaar wat van binnenuit de kerk dreigt te ondergraven. Zo Gods fundament niet volkomen voor 100% betrouwbaar was, we zouden het ergste hebben te vrezen. We kunnen het fundament gaan ondergraven door die zonde aan de hand te houden waartegen Paulus hier zo fel heeft geageerd. Als de gemeente wordt opgesplitst in groepjes, in partijstromingen, als we doen waar al voor gewaarschuwd is, ik ben van die en ik luister liever naar de ander en ik heb veel meer weg voor hem als mens of als pastor. Het is uit de boze, heeft Paulus gezegd. Daarom, gemeente van Urk, laat dat kwaad onder ons niet gevonden worden. En zo het er is, laat het de laatste dag zijn dat we deze zonde als een ondergraving van Gods fundament in onze grote gemeente zouden laten voortwoekeren als de kanker. Want niets werkt immers zo verwoestend als een onergelijk leven. Zoals dat het geval was in Korinthe. Men verloor zich in een oneilige concurrentiestrijd, een heilloze wedijver waarbij de een de ander de loef probeerde af te steken. Ik ben van Paulus en een ander was van Apollos en ga zo maar door. Nee, zegt Paulus, laat het alzo onder u niet gevonden worden, want gij zijt Gods gebouw. En niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is in Christus. Maar, zegt hij dan even verderop, een iegelijk ziet dan ook wel toe hoe hij daarop bouwt. En dat is nu ook een woord, evenals het zesde en het zevende vers, wat niet alleen de gemeente moet aanspreken, maar ook de dienaars als medearbeiders. Een ieder ziet toe hoe hij op dat fundament bouwt. Dat hij zijn weg wel aanstelt overeenkomstig Gods wil en eis in het evangelie ons geopenbaard. Wee ons er indien we een ander evangelie verkondigen dan God is heeft bevolen om te verkondigen aan u. Wee ons als we een ander evangelie begeren te horen dan het evangelie dat Paulus zo helder heeft vertolkt in onder andere de gemeente van Korinthe. Gods bouwwerk, het zal echt wel afkomen, gemeente. Het is nog niet af. Het fundament is wel af. Het is volbracht. Maar Gods werk is nog niet af. Ook op Urk nog lang niet. Dat heeft God laten weten in de zending van een derde medearbeider. Dat moet ons wat te zeggen hebben. Er is kennelijk veel werk. En het vele zeker niet altijd af te meten aan de vele leden van deze gemeente. Maar Gods werk is nog niet af. Het moet nog afkomen, het moet nog voortgang vinden. En nu wil God dat afmaken, voltooien. Alle aanslagen gericht op het fundament zijn bij voorbaat gedoemd om te mislukken, maar anders is het als het gaat om het materiaal dat God gebruikt om zijn bouwwerk te voltooien. Dat is zwak en klein van kracht en tot allerlei boosheid en kwaad van nature geneigd. Onbruikbaar materiaal ten diepste. De Heer Jezus heeft eenmaal gesproken op de belijdenis van Petrus, Matthäus 16. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet kunnen overweldigen. Dat is een rijke vertroosting. Maar dat wekt ook op tot opscherping voor een godzalige levenswandel. Het ziet ook op de strijd die we zullen ontmoeten als het onze hartelijke begeerte is geworden door Gods genade. Om als een levende steen te worden ingevoegd in zijn godshuis. Die strijd zal ons niet bespaard blijven. Ook al is die persoonlijke strijd zeer verschillend. En dan moeten we denken aan het beeld zoals Paulus dat bedoeld heeft en gebruikt. Er werd toen anders gebouwd als in onze tijd. Nu, in de meeste gevallen is al het materiaal pasklaar, afgemeten naar een bepaalde maat. Paulus heeft gedacht aan de stenen in zijn dagen die op een andere wijze werden vervaardigd. En die allemaal niet gelijk waren aan elkaar. Van de een moest meer afgehouwen worden, afgeslagen, pasklaar gemaakt worden als bij de ander. Zo is het geestelijk ook heel vaak. De ene mens zal het zwaarder te verduren kunnen krijgen als de ander. Maar allen zullen eensluiden dezelfde weg moeten gaan. Namelijk die levensles zal geleerd. Dat we door vele verdrukkingen alleen in zullen kunnen gaan. In het koninkrijk der hemelen. De een heeft een smartelijke weg. De ander wordt wellicht veel liefelijker geleid. Alle zullen ze moeten worden ingewonnen voor dat fundament. Dat heilig godshuis. Let wel, de stenen zijn niet heilig. Ze moeten geheiligd worden door het wonderen van de wedergeboorte. En zelfs na ontvangen genade zal het een worsteling blijven om niet van dat fundament af te dwalen, af te wijken of afgetrokken te worden. En daarom blijft de prediking ook zo noodzakelijk van het vaste fundament. Evenwel het vaste fundament God staat. Hebbende dit zegel namelijk, de Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, die staat af van alle ongerechtigheid. Gemeente, welk evangelie verwacht u van mij? Welke boodschap verlangt u van morgen vroeg en morgenmiddag het eerst van mij te vernemen? En zolang als de Heer ons aan elkaar verbonden zal laten. Is het de boodschap waarvan Paulus niet kon wijken, niet wilde wijken. Het had zijn hart gestolen. Hij eertijds ook een vijand, een vervolger van de Christus en zijn gemeente. Na Pinksteren, staande gehouden op de weg naar Damascus, werd de wil van deze apostel later een sierlijke steen in Gods bouwwerk geroepen om te werken. Overvloediger dan de meeste anderen. Doch niet ik, zegt hij, wat een ootmoed. Maar de genade Gods die met mij was en in mij is. Welk evangelie begeert u? Het evangelie van Jezus Christus. En dien gekruisigde even door een bestreden prediking. Toch de even door ook bevestigd geworden. Een zeer heilzame prediking. Want de zaligheid is in geen ander. Gemeente van Urk, ik moet ook omwille van de tijd gaan besluiten. Zoekt u dan ook alstublieft. Nu en in de toekomst. Ik hoop dat u het in het verleden ook niet gedaan zult hebben. Geen ander fundament dan hetgeen gelegd is. Want er is onder de hemelen geen andere naam de mensen gegeven dan door de welke wij moeten zalig worden. Dan door de naam van Jezus alleen. Verlang geen ander fundament. Verlang geen ander evangelie. De boodschap die dit tot inhoud heeft. Het getuigenis van de apostelen en de profeten beide. En aan geen andere boodschap weet ik mij aan u verplicht en verbonden dan deze. Ik vraag dan ook niet mijn God om schoongewelfde kerken, om een ruisend orgel als ik uw woord bedien. Ik smeek alleen dat waar mijn stem de tolk is van uw boodschap, dat men Christus en hem alleen mag zien. Ik vraag niet dat in het gebouw waarin ik preken mag, geen plaats blijft onbezet, geen staanplaats vrij. Ik smeek u alleen, o God, dat waar mijn stem de tolk mag zijn van uw boodschap, zij Christus brengt nabij. Ik vraag niet dat men luid mijn lof trompette, mijn naam in grote druk vallen in het oog. Ik smeek alleen u, mijn God, dat waar mijn stem de tolk is van uw boodschap, zij Christus tot de hare brengen moog. Amen. Gemeente, ik ontdek eerst nu dat ik wat al te snel, te haastig van wal ben gestoken. Maar u hebt het gelukkig goed opgevangen. Wat op Psalm 89 eerder moeten zingen. Ik wil nu met u eerst gaan eindigen. En willen we dan als laatste vers in deze dienst althans zingen. Psalm 127, vers 1. We willen eerst samen danken. Heer, zo komen we ook aan het einde van deze bijzondere dienst van bevestiging en intrede andermaal tot u. Om in u te eindigen, zoals we dat begeerd hebben beide te doen. En geef dat dat van ons allen ook zonder onderscheid mag gelden. U komt immers alleen de dank, de lof en de eer toe. En geen ander. Heer, stel uw woord zoals we dat naar de gelegenheid van dit moment in het kort hebben mogen verwoorden, nog tot een zegen. Een bijzonder in de gemeente waaraan we ons nu na ons ja-woord van harte verbonden mogen weten. Heere, geef bij alle vragen, bij al wat niet naar voren kon komen in de prediking, zowel in het moment van bevestiging als van de intrede, toch ook door ons verder persoonlijk zal worden overdacht, maar dat dit in ieder geval tot onze vertroosting en tot onze vermaning begrepen zal zijn geworden. Dat ook al schijnt de orde vaak ver te zoeken in uw werk, Heere, met eerbied gebeden. Toch vervolgt het werk ook in onze dagen. Zijn plan naar uw gemaakt bestek. Het zal afkomen. En geen steen zal worden gemist in dat Godshuis van u. Dat al zoveel stormen te verduren heeft gekregen. En wie weet wat ons nog wacht in de nabije toekomst. Maar er zullen stenen nog worden ingezameld, samengebonden door dat heilige voegsel, het cement van het bloed van Christus. Kleinen in de genade, groten, zuigelingen, kinderen, vaders, moeders, bejaarden. Heren, ze zullen komen, allen die u tot de zaligheid hebt verordineerd. Ze zullen geloven. En die geloven zullen zich haasten om in te gaan door de enge poort die tot het leven leidt. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, nog hij die loopt, nog hij die werkt. Maar des ontfermende Gods alleen. We danken u voor de orde in deze dienst, Heere, dat we door niets en door niemand gehinderd werden om zo lang ook in rust naar uw stem te luisteren. Geef ons ook in de laatste ogenblikken na deze dienst uw zegen te ervaren, ook straks als onze wegen weer uiteen gaan, geleid in ieder van ons, ook die van verre komen. En hoor ons in de vergeving van alle zonden, om Jezus wel alleen uit genade. Amen. Ontvangt u de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en geve u zijn genade. Amen.
Broeder dominee Van Dijk, ik mag u namens de kerkraad en de gemeente van de Maranatha kerk van harte welkom heten in ons midden. En ik wil dat doen door de hoop uit te spreken dat de Heer u rijkelijk zegenen mag en stellen tot een zegen in ons midden. Het is op Gods roepstem dat u hier gekomen bent. U bent hier niet alleen gekomen. U hebt vrouw en kinderen meegenomen. En ook als ten opzichte van die familieeenheid het zo is dat er zo'n enorme overgang plaatsvindt, dan mag u ook altijd, daar wil ik u aan herinneren in deze ogenblikken, daarop terugvallen. Als u als hoofd van uw gezin door de Heere geroepen wordt om herder te zijn, ook met andere herders in deze gemeente, dan mag u het weten dat ook ten aanzien van alle ontwikkelingen in uw gezin en de spanningen die dat misschien met zich meebrengt, dat u op de Heere mag terugvallen. Dat allereerst. En dan wil ik het verder kort maken. Ik wil u verder wijzen op wat de schrift zegt in Matteüs 14. Daar lezen we van de wonderbare spijziging. Ik denk dat daar een wijze les in ligt voor prediker en gemeente. U kent die geschiedenis. Het is avond. De duizenden zijn om Jezus gekomen. Ze zijn naar hem toegekomen als ijzer getrokken door de magneet. En de Heere heeft zijn barmhartigheid hen bewezen. De Vader is geloofd en geprezen. En als dan de avond nabij komt, dan worden de discipelen onrustig. En ze zeggen tegen de Heer Jezus, ja, is het misschien niet beter dat die mensen naar allerlei dorpjes gaan, want die moeten toch ook te eten hebben. Al die duizenden mannen en vrouwen en kinderen. En u weet het, heel nadrukkelijk staat er in het Grieks, geeft gij hen te eten. Ze kunnen niet onderuit. Je ziet die discipelen kijken naar zichzelf, naar hun handen. Ze kijken naar elkaar. En ze kijken om zich heen. Dan kijken ze naar Jezus. Dat is een boodschap. Voor de prediker, voor de knecht. Maar dat is ook een boodschap voor de gemeente. Je moet maar bij die duizenden zijn. En dat de Heere zegt tegen de discipelen, geef gij hun te eten. Die discipelen hebben niet alleen naar zichzelf gekeken en naar elkaar. En die hebben niet gedacht, hoe moet dat toch? Maar die mensen, die massa, ze hebben het ook gedacht. Ze hebben op zichzelf. En dan gaat het wonder gebeuren, gemeente. Het wonder van de brodenvermenigvuldiging. En allen die de Heere waarachtig vrezen, die hebben daar kennis aan. Van welke kerk u ook lid bent, maar dan zeg ik van de levend gemaakte kerk. En al Gods knechten, die mogen het ook weten. Zo gaat het. Zo gaat het. In die weg. Om zo brood te mogen uitdelen. Het brood der genade. Te midden van een hongerige massa. Broeder van Dijk, ik wens u van harte. En ik wens het mezelf ook toe. Dat we zo getrouw mogen arbeiden in dit gedeelte van de wijngaard des Heren. En dat de gemeente het ook zo mag ervaren. Dat je zomaar naar je dominees mag kijken. Dat je denkt, moet er tranen van komen. En dat je dan terecht mag komen bij hem. Die zegt, geef gij hun te eten. Ja, dan zullen we dominees vol gaan bidden. En dan kunnen ze zich leeg preken, gemeente. Dan ben je een gezegende gemeente. Als je een volgebeden dominee krijgt, die kan zich leeg preken op de kansen. Dan wordt de naam Gods geprezen. Ik wil voorstellen om onze nieuwe predikant toe te zingen en daarbij onszelf eigenlijk ook bij te voegen. Als wij hem dat toezingen, ook onszelf daarbij een plaats geven. Dat wij samen staande zingen uit de morgenzang, vers 3 en vers 6. De morgenzang, vers 3 en vers 6. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woont. En het zesde vers, 3 en 6 uit de morgenzang. Ik wil nu gaan het woord geven aan dominee Bouw, predikant van onze zustergemeente, die namens de zustergemeente iets zal zeggen en ook namens de klasse Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hartelijk welkom, dominee Bouw.
Geachte moeder van Dijk, als ik eerst namens de klasse eens een enkel woord mag zeggen. Dan mag dat een woord zijn dat ik met name van welkom, hartelijk welkom. En ook een zeer hartelijke zegen wens. Een woord van welkom, en dan moet ik eigenlijk zeggen, opnieuw welkom. Want och, eigenlijk ben je weer terug van even weg geweest, is niet zo. Je kent de klasse in Zwolle. Deze klasses heb je examen gedaan, klassesexamen. Hier heb je de lastbrief mogen ontvangen. Tot de volle ambtelijke dienst toegelaten. En is het vandaag niet precies 7 jaar geleden dat je in Doornspijk in onze klasses bevestigd werd, de eerste gemeente, en intree mocht doen? Wel nu. Nu weer terug uit het Verre Zeeuws Vlaanderen, wel eens genoemd het over Jordaanse. Hier weer terug in ons resort van harte, moeder van Dijk. Welkom in onze klasses en ook in dat opzicht in klassikaal verband de zegen van de Heere God toegewenst. Als dienaar, met name hier in deze grote gemeente, de grootste van de klasses. We hebben niet zoveel gemeenten in ons kerkverband zo groot. En 3 predikanten, een unicum in onze klasses, is nog een gemeente met 3 predikantsplaatsen. Maar dat is heel bijzonders in onze kerken. Hartelijk welkom. En de heren mogen u in de gemeente hier en ook in het klassikaal verband tot een bijzonder rijke zegen stellen. Dat is toch wat, hè? Medearbeider. Toch te mogen zijn, medearbeider, in dat werk van die grote koning, want hij doet het werk, hij doet het, hij alleen. Dat die kleine, nietige mensjes gebruiken kan en wil. Hij die ten hemel gevaren koning Efesevier, die zelf ook herders en leraars gegeven heeft tot opbouwing van dat lichaam van Christus. Weer zo'n bijzonder rijk beeld. Wel nu, mogen de heren ook u hier op Urk en in de klasses met uw gezin zegenen en tot een rijke zegen stellen, tot zaligheid van zondaren en tot eer, tot grootmaking van zijn naam. Dat namens de klasses. Ik mag inderdaad namens de klasses ook de gemeente Urk Maranatha, de kerkenraad, de ambtsmoeders, van harte geluk en boven God zegen toewensen. Moeders, kerkenraad, gemeente, dat is toch een bijzonder voorrecht. Nu weer 3 medearbeiders. Mogen de Heere u ook mee door zijn bediening rijkelijk zegenen uit zijn heiligdom. Kerkraad, de moeders Brons, Bos, samen, die plant en die nat maakt zijn één, stond er ook. Nou, ik hoop dat jullie met z'n drieën, maar als één man, die plant en nat maakt zijn één, dat ene werk, tot eer van die ene koning. Ook een hartelijk woord van welkom namens, ja, de zustergemeente, zoals hier genoemd wordt dan. Ebenezer. Wij vinden het fijn dat hier de vacature voorzien is. Wij hopen ook niet te veel gebruik van je te hoeven te maken, maar als het dus nodig is. En we hopen toch zeker ook in de prediking dat je ook eens meerdere malen in ons midden mogen ontmoeten. Namens de Ebenezer gemeente ook heel hartelijk welkom en de zegen van God toegewenst. En Dat geldt ook wat dat betreft tussen de gemeente. Gemeente, uw oudste zus, zustergemeente zeggen ze dan, bijna 100-jarig voortbestaan uit de vorige eeuw, de Hebreeuwse gemeente, wenst u als haar zoveel jongere zuster, kerk heet dan, ook in dat opzicht van heel harte de bediening van boven en dat ook het werk van uw nieuwe dominee met de anderen tot rijke zegen gesteld zou mogen worden. Dat zij zo.
Dan zal tenslotte nog tot ons spreken de heer Bogert namens het gemeentebestuur van Urk.
Dominee, namens het gemeentebestuur van Urk mag ik u een hartelijk welkom toeroepen. De burgemeester is helaas vanwege een operatieve ingreep verhinderd. Twee wethouders zijn elders, buitenslands en de andere wethouder had andere verplichtingen. Namens het gemeentebestuur hartelijk welkom u, uw vrouw en uw kinderen op Urk. Wat Urk is, kan ik niet in enkele minuten zeggen. We hebben een volkslied en de dichter daarvan die zegt dat Urk een Zoetendal is. Ik hoop dat u dat zo mag ervaren, want dan geldt ook de laatste regel: wie er is, die blijft er al. De gemeente van Maranatha zou er goed mee zijn. Dominee, we hebben vanmiddag gehoord, naar aanleiding van de woorden van de apostel Paulus, over de gemeente en de arbeiders. En ik denk dat ook iets te zeggen heeft voor de relatie kerk en staat. Want gaat het goed met de arbeider, met de gemeente, dan zal dat ook merkbaar zijn in het maatschappelijke leven, in de staat. Ook op Urk zal dat merkbaar zijn. Ik hoef u alleen maar aan te halen dat Genève weet dat er een Calvijn is geweest. Middelburg, dat er een Smijtengeld is geweest. Utrecht, dat er een professor Wisse is geweest. En ik hoop en ik wens dat zo de kerken op Urk tezamen mogen zijn een lichtend licht. Opdat ook binnen de maatschappij, binnen het gemeentebestuur merkbaar zal zijn dat Gods woord nog norm zal zijn voor het handelen van onze overheid. Ik heb wel eens gedacht, op dit moment probeert de burgerlijke overheid een aanslag op de kerk te plegen door de wet gelijke behandeling. Maar heeft de kerk het er zelf niet naar gemaakt? Zijn wij voldoende getuigen geweest? U hebt het aangehaald. Ik hoop en wens, dominee, dat het zo mag zijn dat u ook in dat opzicht een plaats in de gemeente Urk zal mogen krijgen. Hij geeft u een gezegend verblijf in de burgerlijke gemeente Urk. U, uw vrouw en uw kinderen. En hij mogen uw uitgangen en uw ingangen bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid.
Ik hoop dat niemand het mij kwalijk zal nemen dat ik in mijn dankwoord heel kort zal zijn. Dat zal niks afdoen aan de dankbaarheid die er bij ons ook als gezin mag zijn voor een dag als vandaag. Maar vanwege de tijd, gelukkig zijn de weersomstandigheden wat anders, wat minder warmer. Het wordt toch al warmer hier, tenminste ik heb het behoorlijk warm. Vandaar bijvoorbeeld mijn verontschuldiging als ik misschien iemand vanwege de tijd zal vergeten of overslaan. Een eerste woord van dank past mij uiteraard het eerst aan u, dominee Vlietstra. U hebt het zelf al gezegd als mijn bevestiger en dat voor de derde plaats, derde maal. precies 7 jaar geleden is in herinnering geroepen door dominee Bouw. Ik heb er van tevoren ook al aan gedacht. Eerst hadden wij gevraagd om 11 juni. Het werd naderhand een overleg met de kerkraad hier te plaatsen 12 juni. Toen vond ik het achteraf ook nog wel mooi. Voor de tweede maal op de bewuste dag 12 juni, alleen 7 jaar verder. Omdat we elkaar zo goed kennen, mag ik zeggen, hoef ik niet zoveel woorden van dank aan uw adres te richten. Ik dank de Heere in u, wat hij mij door u heeft geschonken in het verleden, het nabije verleden. Ik dank de broeders die naast u zitten, dominee Bos en Brons, dat zij spontaan beide direct bereid waren om deze dienst in uw handen te leggen en over te dragen. En dat het zo mocht gebeuren als vanmiddag. U zult bekende dingen hebben gehoord. Als ik denk aan dominee Bos, en dan dank ik in u voor uw woorden namens de kerkraad, het hartelijk welkom toegeroepen. U haalde namelijk precies de woorden aan waarmee ik nu bijna 4 jaar geleden in Zaamstad bevestigd mocht worden. Alleen toen uit het gedeelte naar Marcus, het 6e hoofdstuk, geef gij hun te eten. Het is ook het gedeelte geweest wat wij zo even, toen we nog niets wisten van vanmiddag in huis, in de pastorie, na de middagmaaltijd hebben gelezen. Inderdaad, daar ligt alles in opgesloten voor dienaar en gemeente. Geef gij hun te eten. En ook de andere woorden waarvan we niet alleen gezongen hebben, maar ook zijn ze al geciteerd uit Psalm 127, waarmee ik voor de eerste keer in Doornspijk, dus nu vandaag 7 jaar geleden, tot het ambtelijk werk mocht worden ingeleid, zo de Heere het huis niet bouwt. Te vergeefs bouwen deszelfs bouwlieden daaraan. Dominee Bouw namens Klassis en zustergemeente, en ik neem aan ook namens de plaatselijke kerken van wie hier vertegenwoordigers aanwezig zijn, hartelijk dank ook voor uw woorden van welkom. Inderdaad, Zwolle is niet onbekend voor mij, Urk wel, maar ik hoop dat het binnen niet al te lange tijd wat zal veranderen, dat Urk en de Urkers vooral wat bekender, wat dichter naar ons toe zullen komen en de onbekendheid niet al te lang hoeft te duren. Wat de samenwerking betreft in de plaatselijke situatie, als het gaat om de christelijk gereformeerde kerken, u zegt, ik hoop dat er niet al te veel een beroep op je gedaan hoeft te worden. Er is al een verzoek gedaan, over 2 maanden hoop ik, 15 augustus meen ik, voor te gaan in Eben HaEzer. Maar we hopen, inderdaad, we kennen elkaar persoonlijk, daarom kan ik ook kort zijn tegenover u. We kennen elkaar al eerder als de tijd voor Doornspijk zelfs. Hartelijk dank en we hopen elkaar in deze tijd. Ik weet nog niet wat de uitslag is van uw beroep naar Barendrecht. Maar als dat goed voor Eben en Ezer uit mag vallen, dan hopen we elkaar ook binnen een zeer korte tijd wat nader nog meer te leren kennen. De heer Bogert, die zou spreken namens de gemeente, dat ook heeft gedaan. Maar hij was inderdaad gisteren al gezegd, of eergisteren meen ik, dat de burgemeester zelf verhinderd was. U zei voor mij geen onbekende dingen. Het heeft zelfs de landelijke pers gehaald, zeker het RD. Urk is bijna bestuurloos. Grote verontrusting in de raad. Maar geen vrees, want ook de bestuurders van de plaatselijke overheid zijn niet van mensen afhankelijk. En dat moet juist, denk ik, in Urk tot overtuiging keer op keer duidelijk zijn en duidelijk worden. Vanwege het turbulente verleden, de chaotische toestanden die u hebt moeten doormaken, ook als bestuurder aan de zegen des Heren is alles gelegen. U kunt uzelf en brengt de groeten en de beden, de wens over aan de burgemeester en de wethouders die zich lieten verontschuldigen, dat zij zich allen ook overtuigd mogen weten van de geregelde voorbeden in de erediensten. En dat geldt uiteraard, denk ik, van alle kerken op Urk. Wat u zei van het volkslied, de Soetendal, nu snap ik ook de naam van die snoepwinkel op het plein daar, heeft er zeker wel wat mee te maken. Maar dan die laatste versen hebben we toch wel aangesproken, alhoewel niemand in de toekomst kan kijken. Ik heb gezegd, dominees gaan en komen, dat heeft Saamslag ook aan de lijve ondervonden. Maar als ik nu nog denk aan de verhuizing, ik voel het nog, zowel de voorbereiding als alles wat er omheen is gebeurd en nog zal moeten gebeuren, denk ik. Ten dele, wat mij betreft mag het een poosje rustig zijn in de pastorie als het gaat om optrekken, inpakken en uitpakken. Eerlijk gezegd, dan denk ik aan de gemeente van Zaamslag, waarvan er ook enkele hier en daar ook zitten. Ik heb eerlijk gezegd gedacht tijdens de verhuizing al op het plein 46 bij het inpakken en ook bij het uitpakken op de steenbank 15. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Of waar is een mens eigenlijk mee bezig? Ik lette toen uitsluitend op de moeite voor het lichaam. Inpakken, uitpakken. Hele lange dagen, maar tegelijkertijd moest ik ook denken aan de woorden van intree. Ik wist al geruime tijd dat ik met deze woorden mijn eerste woord onder u zou willen spreken. Zo mogen we niet denken. We zijn wel geneigd zo te denken, want is het niet onlogisch? Dominee van Eck, hier ook tegenwoordig, mag straks gaan inpakken om op Zaamslag uit te pakken. En eerlijk gezegd, dominee van Eck, een gemeente van Zaamslag heeft dat het afscheid op 23 mei en de intrede van vanmiddag wel bijzonder vergemakkelijkt. Dat God al in mijn plaats een andere medearbeider gezonden heeft. En de Heer heeft laten zien, ook in Zaamslag, die eerder wat anders hebben gedacht en ook wat anders hebben gereageerd, dat deze dienst, Gods wonderlijk werk, gelukkig niet in mensenhanden gelegen is. En daarom niet afhankelijk van dominee van Dijk, ook niet afhankelijk van dominee van Eck. Maar van de Heere alleen, die roept, die zendt, die tot de ene zegt kom en ik kom, tot de andere ga en hij gaat. Zaamslag, ik heb al wat gezegd tot u 2 weken geleden. Ik heb ook nog wat geschreven aan u. Dat zult u de eerstvolgende keer lezen in het eigen kerkblad. Het is meegegeven aan onze scriba, broeder Verpoorten. Woorden van dank die er toen bij ingeslonken zijn vanwege de tijd ook weer. Nu ook moet ik me weer binden vanwege de tijd aan de woorden. Het is gezegd, dikwijls herhaald. Het is mening door wijlen professor Verschuit in het kerkelijk spraakgebruik ingevoerd, het overjordaanse. Ik heb toen nogal eens gezegd met een heilige spot, ja, wat is nu eigenlijk de overkant van die Westerschelde? Wat is nu het overjordaanse? Want ik moet spreken in meervoud, wij als gezin hebben er een kostelijke tijd, een land vloeiende van melk en honing, mee mogen maken. Het Zoetendal zal dus ook veel te bieden moeten hebben, anders zijn we echt zo snel Zaamslag niet vergeten. Kortheidshalve dan allen onder één noemer wil ik danken die hebben meegewerkt in onze overkomst, de leden van de commissie van beheer, maar ook de zusters in de gemeente die de helpende hand ten laatste hebben toegestoken, zowel voor onze overkomst als op de dag van de verhuizing. Alle onbekend geblevenen die in stilte ook gebeden en daarmee niet minder hebben meegewerkt aan onze voorspoedige overkomst. Allen die deze dienst hebben voorbereid, de kosters van zowel de schuilplaats als de Maranatenkerk, degenen die ons straks nog zullen dienen en zoveel anderen. Gemeente, hartelijk dank tot dusver voor al het gebodene. Want ik heb nog niets voor u kunnen betekenen. Dat is altijd de moeite van een dienaar die intrede doet. Ik hoop het spoedig te mogen door Gods genade. En daarom past het ons, denk ik, om de laatste plaats toch dat vergeten vers, Psalm 134, het eerste vers te zingen. En dan, ja, volgt de nodiging die geldt voor de genodigden en degenen die van verre komen onder aan de liturgie. Looft, looft nu aller heren, Heer.